Dit is een podcast van Clara.
Das macht die Berliner Luft, Luft, Luft.
In Berlin.
Good morning. It's approximately 8 o'clock here at Checkpoint Charlie on Friedrichstrasse in West Berlin.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Hier spricht Berlin. Hier spricht Berlin.
Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Billet en Piet de Moor.
We hebben de bus genomen, we zijn nu in een buitenwijk van Berlijn. Ik denk dat er geen enkele toerist is die hier ooit komt. Marienvelde heet het hier. En je ziet ook aan het straatbeeld dat we niet meer in het centrum van de stad zijn. Je hebt hier ook wel... ja, lage appartementsgebouw, maar je ziet gewoon ook al aan het publiek op straat dat het hier anders is. Hier, dit is echt de plek waar de Berlijners wonen. De Berlijners die geen geld meer hebben om in het centrum te komen, die zijn naar dit soort wijken afgezakt. Je hebt hier en daar nog een bakker, een kapper, een ijssalon. Maar voor de rest is hier eigenlijk niks te beleven. Waarom zijn we dan toch naar hier gekomen? Wel, omdat hier toch een heel belangrijke plek is. En dat is het noodafnamelager Marienvelde. Je zou dat kunnen vertalen als het noodopvangcentrum Marienvelde. En het is hier gebouwd in 1953. En toen was er ook grote nood aan dat opvangcentrum. Omdat dat een moment is waarop veel mensen uit de DDR besloten om naar West-Duitsland te vertrekken. Je had natuurlijk in dat jaar de opstand gehad hier in Berlijn, waarbij de burgers van de DDR zich tegen de DDR-leiders keerden. De Sovjets hebben daar moeten ingrijpen om die opstand plat te slaan. Dat is ook heel bloedig geweest. En dat is toch voor veel mensen een signaal geweest van, ja, hier moeten we niet blijven. En je kan dat een beetje vergelijken met de vluchtelingencrisis die we in Europa hebben gehad de laatste jaren. In 2015 is het ook hier in Duitsland trouwens een probleem geweest. Plots stonden er zoveel mensen hier aan te kloppen. En er was niet genoeg plaats om iedereen onder te brengen. En toen hebben ze in West-Berlijn, in West-Duitsland, gezegd, we gaan daar een plek inrichten waar we ook alle administratieve diensten onder één dak verzamelen. Want vluchtelingen die naar hier gekomen waren, moesten natuurlijk ook heel wat papierwerk in orde brengen. Er moest onderzocht worden of die mensen wel oprecht naar West-Duitsland wilde komen. Of er was ook heel angst dat er spionnen tussen zaten. Dus er was heel veel dat moest gebeuren. En het is een opvangcentrum gebleven tot 1990. Dus tot het jaar waarin het Verenigde Duitsland ontstond. En hebben ze eigenlijk heel kort daarna er meteen een museum van gemaakt. En we gaan daar nu eens gaan kijken. Omdat daar toch nog heel veel is overgebleven van die periode dat zoveel DDR-burgers naar hier kwamen. We zien hier een zaal met verschillende verhalen over de vlucht in de jaren 50. En je ziet ook hoe de DDR op een bepaald moment propaganda begint te verspreiden voor de eigen burgers, om die op andere gedachten te brengen, om die aan te tonen van blijf maar hier, het is daar niet zo goed in West-Duitsland. En hier is bijvoorbeeld een brochure uitgegeven. Daarop zie je een foto van allemaal mensen die met pak en zak op de grond liggen. Een beetje de situatie die we nu soms ook zien. Vluchtelingen die in een stationshal in ellendige omstandigheden en onhygiënische omstandigheden liggen. En dan staat er een tekst boven waar sprake is van een hetze die door de Amerikaanse zender gevoerd is om mensen, DDR-burgers, te overtuigen naar het Westen te gaan. En dan lees je in de tekst van ja, maar zo worden die dus gehuisvest. Wie naar het Westen gaat, die komt in zo'n situatie terecht. Dus dat is al om duidelijk te maken van het is hier beter, blijf maar hier. Ah, Jean, kijk, er hangt hier een plaat van de Beatles. Dat zou je nu niet verwachten, want het beeld is eigenlijk dat er in Oost-Duitsland helemaal niet naar westerse muziek geluisterd werd. Maar ze hebben hier een LP van de Beatles, A Hard Day's Night. Ik heb die film vroeger ook heel vaak gezien. En die werd dan blijkbaar toch ook in Oost-Duitsland beluisterd.
Ja. En dat wil men natuurlijk absoluut vermijden. Hè. En Walter Ulbricht, die daar niets van begreep,
die niets van jongeren begreep. Dat was een ideoloog, een betonnen kop, kun je zeggen. Kijk, wat hier in die vitrine zit, er staat een citaat van Ulbricht. Ik ken het, want ik ken het van vroeger. Hij geeft er even zijn mening te kennen wat hij over de Beatles en bij uitbreiding natuurlijk over de popmuziek vanuit het Westen denkt. Zal ik het eerst even in het Duits? Ik ben der Meinung genossen, enzovoort in het Duits. Ik ben van mening, kameraden, dat met de monotonie van het je, en hoe het allemaal heet, dat men eraan werkelijk een einde moet maken. Is het dan echt zo dat we elke drek die van het Westen komt moeten kopiëren?
Is het dan werkelijk zo dat we jeden drek die van het Westen komt kopiëren moeten? Ik denk, genossen, met de Monotonie des Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
En dan, de ironie van het geheel is dat uiteindelijk de popmuziek in de DDR zo'n grote rol begint te spelen dat zij mede, laten we zeggen, aan de basis ligt van de val van de muur. Want als er een popconcert was in West-Berlijn, aan de voet van de muur, aan de Brandenburger Tor, dan trokken de jongeren, die wisten dat, in Oost-Berlijn naar de muur om klanken op te vangen. En dat is natuurlijk iets wat men daar absoluut niet kon appreciëren in de leiding, want die jongeren scandeerden dan ook op de duur slogan als weg met de muur, weg met de muur. Dus muziek, reizen enzovoort hebben een heel belangrijke rol gespeeld, zeker bij de jongeren die niet meer begrepen wat die ouderen vertelden, tot de val van de muur.
Du glaubst, sie liebt nur mich. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du nicht freuen. Du hast ihr wehgetan. Sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran. Und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah. Sie liebt dich, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen. Entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen. Und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Sie liebt dich, yeah. Sie liebt dich, yeah. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein.
Berlijn, het verhaal van de muur.
Hoe was het nu eigenlijk om op te groeien in de DDR? Piet, nog ik weten hoe dat zat, want ja, wij waren er niet bij, maar we hebben iemand gevonden die er wel alles van weet, en dat is Christine Müller. Zij woont nu al heel lang in de buurt van Mechelen, in Muizen, maar haar kinderjaren speelden zich af in Dresden in de jaren 70.
Als je mij vraagt, mijn tijd als kind in Oost-Duitsland. Heb je spijt van dat je daar geboren bent? Of in West-Duitsland? Zou je liever eigenlijk daar op de wereld gekomen zijn? Dan kan ik heel duidelijk zeggen van, ik heb er totaal geen spijt van. Dat ik mijn kindertijd in Oost-Duitsland heb doorgebracht. Eigenlijk om twee redenen. Ten eerste, het schoolsysteem. En achteraf bekeken, men zou kunnen zeggen van dat was een redelijk militaire aanpak qua opleiding. Wij kregen onze leerstof zeer gestructureerd eigenlijk. Werd die aangebracht, die leerstof. Maar ik heb ondertussen zelf twee zonen die in het lager onderwijs zitten. Nu, mijn grootste zoon gaat net nu naar de humaniora. En ik zie dat hij vandaag van 's morgens om 8:30 tot 16:00 uiteindelijk op school zijn. Dat die daarna nog huiswerk moeten doen. Dat die om 18:00 gedaan hebben. In mijn schooltijd... Onze school begon om 19:00, wat heel vroeg is. Maar ten laatste, om 21:00 was dat gedaan. Daarna hadden wij zo goed als nooit huiswerk. Ik was een heel gewoon begaafd kind. Maar ik moest me nauwelijks voorbereiden op toetsen. Al de stof werd eigenlijk aangebracht door de leraar. En uiteindelijk heb ik goede punten behaald in die toetsen. Dat was geen probleem. Dus om 18:00 vandaag... is het ongeveer het uur wanneer mijn kinderen klaar zijn met hun huiswerk. Tussen 1 en 6 had ik wel 5 uur tijd om te ravotten buiten. Dat is één punt. Nou, het andere waarover ik eigenlijk kan zeggen... ik ben heel blij dat ik in Oost-Duitsland ben grootgebracht... is, wij waren niet zo verwend. Eigenlijk, wij leerden omgaan met tekortkomingen. We werden quasi opgeleid om plantrekkers te worden. Van echte plantrekkers. Dus mijn moeder, die was eigenlijk bang voor onweer toen ik kind was. En mijn vader heeft dan gezegd, ja, het enige wat we kunnen doen is een caravan kopen. En dan, in een caravan, dat is een Faradese kooi en daar moet je niet meer bang zijn van een bliksem. Want ze had effectief iemand gezien, zelf als kind, die door een bliksem was doodgegaan. En dat is een beeld wat haar was bijgebleven, dus die was altijd getraumatiseerd daarvan. Nu een caravan te kopen, mijn vader stelde snel vast dat je daar heel lang op moest wachten. Wat deed hij dan? Die heeft gezegd, oké, ik ga dan eentje bouwen. Het volgende probleem was, we hadden maar een Trabant, dus een kleine auto. Die kon natuurlijk niet veel trekken. Dus mijn vader die moest een caravan bouwen die getrokken kon worden van een Trabant. Die staat nog altijd nu in Muizen op onze weide. Want ik krijg het niet over mijn hart. Die caravan die bestaat nog om die weg te doen. Maar hij is daarin geslaagd om die zo licht te bouwen dat onze Trabant die kon trekken en een fantastische prestatie uiteindelijk. Want het moeilijkste was eigenlijk om al die materialen weer te verzamelen. Dus hij liep dan, ook tijdens zijn werktijd, liep hij dan campings af. En hij keek dan overal, hoe bouwt men zoiets? En hij ging in gesprek met mensen. En op die manier is hij zo stilgezaam, heeft hij een plan in zijn hoofd gevormd en dan heeft hij al die materialen verzameld over maanden heen en heeft dat zelf samengezet. En dan konden wij eigenlijk op vakantie gaan met die caravan. En dat was heel typisch voor Oost-Duitsland, die plantrekkerij. Ik kan u een ander voorbeeld geven, mijn buurman. Die wou, dat was een jonge man, die wou heel graag met een auto rijden. Maar men moest 10 jaar of langer wachten op een auto. En hij had 2 broers. En wat deden die? Die gingen van autokerkhof naar autokerkhof. Verzamelden alle onderdelen en die bouwden van nul een complete wartburg. En ze hebben dan een cabrio van gemaakt. Een fantastische auto. En ik... Ik ben daar zo graag met hem rondgereden, want ja, dat was voor mij, ik vond het onwaarschijnlijk dat iemand dat kan, dat die dat tot stand hebben gebracht. En hij was daar trots op. En bij mij heeft het heel lang geduurd in West-Duitsland, totdat ik begreep hoe het kan dat mannen zo trots kunnen zijn op hun auto, terwijl ze het niet zelf hebben gebouwd.
Der Trabant bei Sachsenring in Zwickau lief das gute Stück vom Band. Es gab niemals genügend, denn der Mangel war Beschluss. 15 Jahre Wartezeit mit sozialistisch Gruß. Also kann man sagen, die Partei ist daran schuld. Ein Ostauto ganz heiß begehrt wird zum Endloskult. Ich liebe meinen Trabi, richtig heißt er ja Trabant. Ich fahre meinen Trabi, das Gefühl setzt mich in Brand. Alle, die ihn fahren, den Trabi, wohl die Größten sind. Ein Erlebnis, dieser Trabi schafft er 110 mit Rückenwind. Der Motor nicht gerade leis, die Knie an den Ohren. Die Heizung voller Pulle, dennoch bist du bald erfroren. Und 26 Pferde stecken in dem Motor drin. Dafür braucht man kein Airbag, denn das hätte keinen Sinn. Die Lenkung ist nicht servo, wird nach Tonus abgeschmiert. Und ich fahr volle Düse, alles klappert und vibriert. Ich liebe meinen Trabi, für die anderen bin ich blind. Ich liebe meinen Trabi, wenn sie noch so spritzig sind. Ich liebe meinen Trabi, selbst wenn die Erde bebt. Ich liebe meinen Trabi, denn die Trabi-Legende lebt.
We zijn in Friedrichstrasse en Friedrichstrasse was vroeger ook het station waar de controle tussen Oost en West was. Dus een heel druk treinstation. Je hebt hier alles. Je hebt treinen, dus gewone treinen tussen de steden. Je hebt de S-baan, dus de trein die door de stad gaat. En je hebt hier de U-baan, de metro. Komt hier allemaal samen. Dus dit is echt een heel druk knooppunt, vooral de spitstijd. En vroeger was het hier druk, omdat mensen die van het westen naar het oosten wilden om daar verwanten te bezoeken of zo, die moesten hier gecontroleerd worden. Dus er was hier ook een heel systeem uitgewerkt van stempels die moesten gezet worden, je moest geld inwisselen. En er waren hier ook speciale winkels, hoe heette die ook alweer, Piet?
Intershops.
Waar Oost-Duitsland West-Duitse producten aanbood, maar tegen een lagere prijs. En dat was hun manier om inkomsten te krijgen.
Het was de snapsroute vooral, zo heette die. Omdat er alcohol werd gekocht op dit station, Friedrichstraße, door West-Berlijners. En die gingen dan met die drank, gevuld in zakken en tassen gevuld met drank, terug naar West-Berlijn. En hopelijk konden die ontsnappen aan de douanecontrole. Want in West-Berlijn was er natuurlijk douanecontrole om te zien of er niet gesmokkeld werd. De snapsroute was een heel bekende route in die tijd. Ik heb er ook nog zelf gebruik van gemaakt.
Ja, en dus tot 1961 was het ook de plek van waar mensen die uit Oost-Duitsland naar het westen wilden komen, nog in het westen konden geraken.
Ja, het waren vooral gepensioneerden die mochten voorgoed vertrekken. Hè. Zodra je 65 jaar was in de DDR, mocht je naar het westen vertrekken. Want dan was de autoriteit er vanaf ook. En hoefden ze ook geen pensioen meer te betalen. Duidt toch op een vrij cynisch systeem, vind ik.
Ja, en we gaan nu proberen ons hier in de metro te wringen. Voilà, het is gelukt. We zijn erin.
In 1963 komt men in West-Duitsland toch op het idee om politieke gevangenen, zo zou men ze kunnen noemen, politieke gevangenen die in DDR-gevangenissen zitten, omdat hun vluchtpogingen mislukt, om die vrij te kopen. En dat begint met een achttal mensen eerst en dan neemt dat steeds grotere dimensie aan, zodanig dat tussen 1963 en 1989 ongeveer 33.000 mensen op die manier door West-Duitsland worden vrijgekocht. DDR vond dat een zaak was die goed rendeerde. Je zou kunnen zeggen dat het een soort van mensenhandel was, maar dan op officieel niveau. En de DDR had altijd nood of behoefte aan harde deviezen. Want hun munt was niet zoveel waard. Hè. En daarom werd natuurlijk altijd verhandeld in West-Duitse mark. En ja, je zou kunnen zeggen, ongeveer de totale som van mensen die toen tussen Oost en West verhandeld werden, dat kwam dan toch op ongeveer een som van 3 miljard Duitse marken. Dat is toch wel een enorme som, als je het zo wilt.
Berlinerinnen, Berliner, wieder einmal haben wir die Menschen dieser Stadt zusammengerufen. Das geschieht heute in einer Lage, die ungleich schwerer ist als jemals in den Jahren seit der Blockade.
Je hebt sinds de oprichting van de Bondsrepubliek en de DDR in de geschiedenis dan twee grote bewegingen in de tijd. Je hebt tot 1966 vooral christendemocratische regeringen. Er zijn geen akkoorden met de DDR, er bestaat in feite niets. En die willen de invloed van de DDR gewoon terugdringen en hopen dat op een of andere manier de hereniging zo tot stand komt. Heel belangrijk is dat Willy Brandt op het moment dat de muur in 1961 wordt gebouwd, burgemeester is in West-Berlijn. Die kent de problematiek van de stad zeer, zeer goed. En in 1966 hebben we een omslag, want dan is het voor de eerste keer dat er een regering wordt gevormd waarin christendemocraten en sociaaldemocraten, sociaaldemocraten zijn tot dan altijd in de oppositie geweest, dat die een regering vormen. En in die regering wordt Willy Brandt minister van Buitenlandse Zaken. Dat is één. Dat is heel belangrijk, omdat hij dan al weet, wij moeten hier iets ondernemen. En het klimaat was er ook naar, want internationaal had je Kennedy gehad. Die wou dan toch eigenlijk ook dat er meer stabiliteit was in de wereld en in Europa en tussen de grootmachten. En je had in België zelfs het rapport Harmel gehad, waarin de NATO, waaruit blijkt dat, minister Harmel, waaruit blijkt dat de NATO er zelf die ideeën op nahoudt. Dus het Westerse Militaire Bondsgenootschap als Kennedy. En Willy Brandt past daar zeer goed in. Hij, achteraf beschouwd, zou je kunnen zeggen dat hij geen pionier was, maar iemand die veel meer dan Adenauer en al die oude rotten hier van de christendemocraten, die de internationale politiek veel, veel beter volgde. En ook, hij was ook veel jonger natuurlijk en wist wat er aan de hand was. In 1969, dat is toch een verrassend, want wat nu vanzelfsprekend is, is in die tijd een verrassing, wordt Willy Brandt bondskanselier in een regering met de liberalen.
Ik vraag den Abgeordneten Brandt, nemen Sie die Wahl an?
Ja, president, ik neem die Wahl an.
Ik stel het best.
En vanaf dit moment is zijn idee ook, alles wat goed is voor West-Berlijn is goed voor Duitsland. Wij moeten verdragen sluiten zodanig dat Duitsland, DDR, West-Duitsland en West-Berlijn een factor van rust worden in het hart van Europa, zodanig dat er geen oorlog meer mogelijk is. En heeft daarbij twee grote punten. En het eerste grote punt is, er mag geen geweld gebruikt worden tussen de staten. En twee, want grenzen zijn heel belangrijk. Als er grenzen worden veranderd, dan mogen ze alleen maar veranderd worden in een klimaat van wederzijdse toestemming van de partijen die erbij betrokken zijn. En dat is de filosofie waarmee hij als bondskanselier vertrekt en waarmee hij verdragen wil afsluiten die de vrede in Europa bevorderen. En daarvoor heeft hij natuurlijk Moskou nodig. Want Moskou is, laten we zeggen, in de internationale politiek en in Oost-Europa de partij die al die landen van Polen tot Hongarije en Tsjechië, Tsjechoslowakije controleert. Wij moeten een verdrag hebben met Moskou. En dat gebeurt in 1970. En dat is het vertrekpunt van alle belangrijke, het verdrag van Moskou in 1970 is het verdrag van alle belangrijke vertrekpunten van alle verdere verdragen en ook van het verdrag van Berlijn dat er later zal komen. En dat lukt op een wonderbare wijze en het is allemaal net afgesloten en goed afgesloten. Al die verdragen op het ogenblik dat er dan de val van Willy Brandt komt door een spionagezaken. Maar het belangrijke werk is geleverd, kunnen we laten zeggen, tussen 1970 en 1973. Dat is, zou je kunnen zeggen, het begin van het moment waarop er op ooghoogte, zegt men hier, kan gesproken worden tussen de partij of de regeringen in West-Duitsland en de regeringen of de partijleidingen in Oost-Duitsland. En dat gebeurt dan ook. De muur wordt steeds meer transparant, er is steeds meer beweging. De burgers van het Westen, het is allemaal niet zo gemakkelijk, maar goed, die kunnen naar Oost-Berlijn en die kunnen naar Oost-Duitsland. Er wordt heel veel gediscussieerd ook daar. Dat is het begin ook in de DDR, een maatschappij die ook aan de discussie, aan de Duitse discussie, begint deel te nemen. Waar moeten wij naartoe?
Einsteigen bitte.
Berlijn. Het verhaal van de muur, met Karen Biljet en Piet de Moor.
We staan nu in Mitte. Dit is nu het centrum van Berlijn sinds 1989. Maar toen de muur hier nog stond, lag deze buurt helemaal aan de rand van Oost-Berlijn. En het was een verloederde buurt, dat kan je je vandaag niet meer voorstellen, want alles ziet er hier heel mooi opgeknapt uit. Maar toen, ja, er staan hier heel veel gebouwen van voor de Tweede Wereldoorlog. En die gebouwen lagen nog deels in puin of waren gewoon nooit echt goed hersteld. En de overheid investeerde er ook niet in, omdat ze liever mooie nieuwe appartementsgebouwen in het toenmalige centrum van de stad bouwden. Met als gevolg dat toen de muur viel, die hele buurt hier totaal uitgeleefd was. En ik hoor nog altijd van mensen die in de jaren 90 Berlijn gekend hebben, die zeggen, we kunnen onze ogen niet geloven hoe het hier veranderd is sindsdien. En dat zie je ook hier op de plek waar we nu staan. Het is een oud industrieel gebouw in baksteen. En ja, die gevel is gewoon heel mooi verzorgd nu. Alsof het hier eigenlijk nog maar gisteren opgeknapt is. En je vindt hier een heel amalgaam van bedrijfjes en start-ups, want dit is de plek waar iedereen wil zijn. Het is ondertussen ook een van de duurste wijken van Berlijn. En wij gaan hier de kelder induiken, want er is een jazzclub. En het is vooral Piet die hier naartoe wilde. Want hier zit iemand die in Berlijn rondliep in de jaren 70. Dus op het moment dat Willy Brandt die verdragen met het Oosten afsloot.
Ik was in 2013 met mijn zoon en een kameraad van mijn zoon. Die was toen een jaar of 25. En dat zijn twee jazzfanaten. We passen hier nu en we zien de sloot, dat is hier een jazzkelder. En die twee die waren elke avond op jazztocht en die nemen me mee. Ik ben niet zo'n jazzgek eigenlijk, maar toch, die nemen me mee naar de sloot. Dat betekent eigenlijk de schoorsteen. Het is een kelder. En daar speelt zich elke avond een jazzgebeuren af. En mijn zoon met zijn kameraden gaan vooraan zitten om het allemaal goed te kunnen meemaken. En ik ga in de toog zitten. Maar de man achter de toog heeft ons al horen praten. Nederlands, Vlaams. En die vraagt aan mij, zijn in Duits, zijn jullie Oostenrijkers of Zwitsers? Nee, wij zijn Vlamingen. Ah, Vlamingen. En wat komen jullie hier doen? Ik zeg, ja, ik ben hier met mijn zoon en een kameraad van hem. En wij zijn op jazztocht en ik ben de vader en ik mag meegaan met de jonge mensen. Ah, ja, ja. En jullie zijn er als toeristen? Ik zeg, nee, ik woon hier. Je woont hier. En waar woon je? Ik zeg, ja, daar in het Zeelendorf, daar in het zuidwesten. En Hoe komt dat dat je hier woont? Ik zeg ja, ik heb vroeger in de jaren 70 heb ik in West-Berlijn gewoond. En mijn droom was altijd om op latere leeftijd eens terug te keren en om de dingen goed te bekijken die ik toen niet goed geobserveerd heb. Ah ja, zegt interessant. Dus je was hier in de jaren 70. Ik zeg ja, ik was hier in de jaren 70. En wat deed je hier toen? Ik zeg wel, ik gaf toen les op de Vrije Universiteit. Ja, zegt hij, wat gaf je toen? Ik zeg ja, ik gaf wat Nederlands op de afdeling Nederlandse Filologie. Hij zegt, en hoe is je naam? En ik zeg, Pieter Moor. Pieter Moor, zegt hij, mijn oud-leraar. Het was 40 jaar dat we elkaar niet gezien hadden. Ja, maar toen had de man haar tot op zijn achterwerk, bij wijze van spreken. En die was nu bijna helemaal kaal geworden. Die was ook een beetje 40 jaar ouder geworden. Dan zie je wat de echte spiegels zijn. Hè? Maar dat was zo, we zijn in mekaars arm gevallen. En we zeiden, John Kunkeler, jij bent het niet te geloven, Pieter Moor. We zijn in mekaars arm gevallen. En we hebben een heerlijke avond gehad. En daar heb ik mijn kinderen natuurlijk en mijn zoon en zijn kameraden erbij gehaald. En ja, de hele avond was natuurlijk een zwaar drinkgelag geworden, omdat wij na 40 jaar onwaarschijnlijk op deze plek elkaar teruggevonden hadden. Hallo John. We zijn schon da. Kein probleem. Nee, beeil dich nicht. Kein probleem. Ik dacht, vielleicht, ik roef toch maar aan. Ik bel eens op om zeker te zijn. Sorry, ik ben nu ook al in het Duits. Ja. Oké, tot zo, hè. Ja, dag John. Yo.
Je mocht gewoon naar Oost-Berlijn. En ik heb het ook al diverse keren gedaan. Ja, ik ben niet alleen als toerist. Ik ben één keer zelfs... heb ik toen mensen leren kennen. En die ook talen studeerden en... toen ben ik naar zo'n college gegaan van Manfred Bierwisch. Dat was een vooraanstaande Oost-Duitse linguist. En voor mij interesseerde toen vooral hoe zij dan bepaalde literatuur zo offereerde op scholen en hoe ze dat ontwikkelde. En...
Kon je daar zomaar binnen in de universiteit? Was dat vanzelfsprekend?
Nee, dat was duidelijk verboden als ze dachten. Dus als ze zijn gekomen, dan was ik in moeilijkheden geraakt. Nee, ik had dan mensen leren kennen. En ik ging er altijd heen met twee of drie over elkaar getrokken jeans. Die ik dan altijd cadeau gaf van die mensen. En ik heb toen kleding van hun aangetrokken. En ben toen gewoon die collegezaal mee binnengelopen. En er is niemand die dat opviel. Dat kun je natuurlijk niet doen in zo'n kleine afdeling als de Nederlandse afdeling. Daar waren we met z'n zessen. Maar niet als er zo 80 tot 100 mensen zijn. En dan valt dat gewoon niet op. Dan ben ik gewoon naar binnen gegaan. En dat is nooit opgevallen.
Dus je bedoelt dat je aan die kleding direct kon herkennen of iemand uit het Westen kwam?
Ja, direct. Dat kun je nou trouwens nog vaak.
Ja.
Nog steeds. Ja, die jongelui ziet niet meer aan, maar oudere mensen... Hoewel ze nieuwe kleding kunnen kopen, hun smaak blijft nog zoals die van toen. Ik zie vaak aan iemand, dat zie je trouwens ook vaak of het Nederlanders zijn of niet. Dat zie je vaak aan de broeken. Tenminste bij de mannen zie ik dat.
Heb jij dramatische hoogtepunten meegemaakt toen in de jaren 70 in West-Berlijn?
Zo dramatisch misschien niet. Het enige wat wel, waar ik nog steeds aan moet denken als ik bij Friedrichstraße uitstap... is dat ik een keer bezoek uit Nederland had. En we hadden toen afgesproken dat we dan 's middags om 12 uur naar Oost-Berlijn zouden gaan. En daar mocht je dan tot middernacht blijven. En dan kon je altijd heel goedkoop eten en boeken kopen en zo'n beetje rondkijken en zo. In ieder geval, door die hele controles heen, dat duurt dan altijd 1,5-2 uur... voordat je daar helemaal doorheen bent. Je kunt je pas laten zien en dan word je 10 keer bekeken. En dan was je pas eerst een kwartiertje weg en dan kwamen ze weer terug. En dan keken ze nog een keer. En eindelijk waren we toen uit, aan de achterkant, bij een trainingpalast. En daar was toen een nevel en een mist en dan rolden tanks zo over. En een herrie. Op het moment bleef ons hart staan. We dachten dat de oorlog uitgebroken was. Ja? Toen waren ze daar opnames aan het maken voor een film. Voordat je dat al realiseert, dan moet je natuurlijk rotlachen. Maar in het begin sta je even stokstijf als je daar naar buiten komt. En dat was een heel moment wat ik waarschijnlijk nooit meer zal vergeten. Maar ja, voor de rest liep je dan die bekende paden zo naar Alexanderplatz. En je kocht dan ook meestal boeken en spullen die daar heel goedkoop waren. Ik vond dat wel leuk in die... in die Kaufhäuser. Dat is een warenhuis, ne? Kaufhaus. Dat is niet de, en daar hadden ze dan spullen die je bij ons 20, 30 jaar daarvoor nog net kon krijgen. Dat vond ik altijd wel leuk. Maar voor de rest had je ook nauwelijks mogelijkheden daar contact op te nemen met die mensen. Het was niet zo dat je daar, echt ontmoetingen zou provoceren. Tenminste, ik heb het niet gedaan, zeg maar zo. In ieder geval één keer was ik te laat terug ook. En ik had toen een Renault 8. En die had de bagageruimte voorin. En ik had altijd, omdat ik toen als student nog, ik woonde toen alleen, had ik een kamer in de vijfde verdieping in zo'n Hinterhof. Die waren spotgoedkoop, ik geloof ik betaalde toen 60 mark huur. En dat was met zo'n normale kachel, met eierkolen. En ik had toen altijd zo 6, 7 van die zakjes met eierkolen in de auto liggen. En die auto had inderdaad een hele stabiele ligging ook. En toen ik natuurlijk daar door de DDR naar binnen wilde, naar Oost-Berlin, wat is dat? Wat hebben ze hier? Eierkolen. Die dacht, ik wilde wat smokkelen daar. Ik zei, nee, dat zijn eierkolen. Dat gaat dan maar iemand uitleggen die daar aan de grens dienst doet. Die snappen dat natuurlijk niet zo. En in ieder geval, ik mocht ze behouden. Dat is nog overlegd of ik ze uit moest laden en bij de terugweg weer terug zou naar jij. Maar toen hebben ze gezegd van, is oké. Maar toen kwam ik te laat terug. Dat was op dezelfde dag. Toen moest ik 40 mark betalen.
Als ik over die kolen iets mag zeggen, vele kolen werden geïmporteerd uit de DDR naar West-Berlijn. Ja. En het merk van die kolen heette Union, dus eenheid. Ja. Dat is toch wel iets merkwaardigs, dat in een gedeelde stad en een gedeeld land dan de kolen tenminste nog Unie of Union heen.
Ja, er kwamen veel dingen uit de DDR die je dan niet mocht weten. No? Ook van IKEA, wat toen later een schandaal werd. No? Dat werd allemaal in de DDR geproduceerd. No?
En, de gevangenissen.
De gevangenissen, ja. Bovendien, ja. Ja, je had toen natuurlijk, dat was toen de tijdsgeest van toen, het linksradicale studenten en hele opstanden en een soort revoluties aan de universiteit, die gaan natuurlijk ook gepaard met cultuur en muziek. Ja, dat is logisch. En je had in Duitsland interpreten zoals Franz Josef Degenhardt, die dan echt zo socialistische strijdliederen hadden gecomponeerd en gezongen. En die traden dan op voor een bepaald soort publiek, zeg maar. Omdat die eigenlijk nooit de kans hadden om op de televisie te komen. Ja, bepaalde dingen kun je alleen maar in die tijd ook goed plaatsen. Ja, die zijn dan niet meer actueel. Ja, en als die mensen dan toch proberen door te gaan, werkt het af en toe wat een beetje ridicuul, vind ik bijna. Dat past niet meer zo. Je kunt dat niet meer met dezelfde overtuiging brengen zoals dat toen was. Maar daar waren toen die liedjes van Degenhardt, die kende iedereen uit van buiten bijna. Ja. August de Schäfer, dat weet ik nog. Dat is een Augustus de Herder.
August der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai, zwar nur zwei, doch der Schäfer, der schwört. Die hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit, und er schreit, und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät, schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten Hut und ist auf der Hut und ist auf der Hut? August der Schäfer hat nie mehr gesehen, nur sein alter Hut voller Blut schwamm im Bach. Circa 10 hat dann später das Dorfhexenkind nachts im Steinbuch entdeckt, blutbefleckt und die Schnauzen im Wind. Dem Kind hat die Mutter den Mund zugehext, hat geflüstert, bist still oder du verreckst. Wer den bösen Wolf nicht vergisst, mein Kind, bleibt immer ein Kind, bleibt immer ein Kind. Schon schnappten Hunde den Wind und im Hag, rochen Rosen nach Aas, kein Schwein fraß, Eulen jagten am Tag. Hühner verschachten die Eier im Sand, Speck im Fang wurde weich, aus dem Teich krochen Karpfen ans Land. Da haben die Greise zahnlos gelacht, gezischelt, wir haben's gleich gesagt. Düngt die Felder wieder mit altem Mist, sonst ist alles Mist, sonst ist alles Mist. Dann zu Johannes beim Feuertanzfest, keiner weiß heut mehr wie, waren sie plötzlich da. Aus Geäst sprangen sie in den Tanzkreis, zu schnell bissen Bräute ins Gras, und zu blass schien der Mond, aber hell, hell brannte Feuer aus trockenem Moos, brannte der Wald bis hinunter zum Fluss. Kinder spielt vom Rauch, dort wissen wir nichts, und riechen auch nichts, und riechen auch nichts. Jetzt kommen Zeiten, da heißt es heraus, mit dem Gold aus dem Mund, seid klug und wühlt euch Gräben ums Haus. Gebt eure Töchter dem rohesten Knecht, jenem, der noch zur Not nicht nur Brot mit den Zähnen aufbricht. So sang der verschmuddelte Bauchladenmann und pries Amulette aus Wolfszähnen an, wickelt Stroh und Stacheldraht um den Hals. Und haltet den Hals, und haltet den Hals. Was ist dann doch in den Häusern passiert? Bisse in Balken und Bett, welches Fett hat den Rauchfang verschmiert? Wer gab den Wölfen die Kreide, das Mehl? Stäubte die Pfoten weiß, welcher Geiß glich das Ziegengebell? Und hat sich ein siebentes Geißlein versteckt, wurden Wackersteine im Brunnen entdeckt. Viele Fragen, die nur einer hören will, der stören will, der stören will. Nur jener Knecht mit dem Wildschweingebrech, heut ein Touristenziel, weiß wie viel da geschah. Aber frech hockt er im Käfig, frisst Blutwurst und lacht, wenn man ihn fragt, und nur Schlag 0 Uhr zur Johannisnacht. Wenn von den Bergen das Feuerrad springt, die Touristenschar fröhlich das Fraßlied singt, beißt der Wild ins Gitter, schreit Schluss mit dem Lied. Es ist ein garstig Lied, es ist ein garstig Lied. August der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai, mehr als zwei, und der Schäfer, der schwört, die hätten zusammen das Fraßlied geheult. Das aus früherer Zeit, und er schreit, und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät. Schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten Hut und ist auf der Hut und ist auf der Hut?
Berlijn, het verhaal van de muur.
We zijn in Oranienstrasse en dat is een van de centrale straten in Kreuzberg. Kreuzberg, oeps, bijna omvergereden door een auto. Kreuzberg, dus echt een voorbeeld van een wijk in Berlijn waar ook de bevolking de hele tijd verandert. Kreuzberg lag tijdens de deling vlak achter de muur aan de westelijke kant. En dat was ook de reden waarom veel mensen hier wegtrokken, want die wilden niet zo dicht bij de muur wonen. Er kwamen heel veel oude woningen vrij. En die woningen werden ingevuld in de eerste plaats door veel migranten uit Turkije. Want door het feit dat de muur gebouwd werd, verhuisden veel mensen weg uit Berlijn en was er een gebrek aan arbeiders. En wat deed Duitsland om hier toch nog voldoende mankracht te hebben? Ze sloten akkoorden met andere landen. Dat een beetje zoals het ook bij ons in België gebeurd is uiteindelijk. Dus ze sloten akkoorden met bijvoorbeeld Turkije en Marokko. En ook met Joegoslavië. Wat ook verklaart dat je hier in Berlijn een heel grote Joegoslavische gemeenschap hebt. Wat je bij ons dan weer niet vindt. En vandaag ziet Kreuzberg er ook nog altijd heel Turks uit. Daarmee bedoel ik, er zijn nog altijd veel Turkse winkels. Turkse restaurantjes en cafés. Dat is ook niet altijd duidelijk op het eerste zicht. Maar als je binnengaat, zie je dat er mensen met Turkse wortels de zaak uitbaten. En los daarvan is dit dan ook de plek waar de hele alternatieve jeugd die door Berlijn was aangetrokken vanaf de jaren 60, 70 ook naartoe kwam. Omdat je hier dus veel leegstaande huizen had die dan ook gekraakt werden. En voilà, al die sporen vinden we hier zo op straat nog een beetje terug in het straatbeeld. Ook al zijn we al zoveel jaar verder.
Men sprak wel eens van de gesloten afdeling van het gekkenhuis West-Duitsland. Dus het ommuurde West-Berlijn als een krankzinnige gesticht. Een filiaal van het gesticht West-Duitsland. Zo kan men het formuleren.
Als je vandaag in Berlijn woont, dan komt er altijd een moment waarop je een buurman of buurvrouw hebt waarmee je het aan de stok krijgt. Omdat die bijvoorbeeld de godganse dag joints aan het roken is, totdat die geur naar je eigen woning overslaat. Of omdat het mensen zijn die midden in de week 's nachts loeiharde muziek beginnen te draaien, terwijl je zelf vroeg moet opstaan om te gaan werken. En als je dan gaat aankloppen bij die buren om daar je beklag over te doen, dan is de kans heel groot dat die mensen gaan zeggen: dit is Berlijn, leer ermee te leven. Dus er heerst zo'n beeld van Berlijn als de stad waar een totale vrijheid is, waar alles kan en mag. En ja, ik vind het toch wel interessant om te merken dat dat gewoon een mythe is die in de jaren 70 ontstaan is, net op het moment dat al die wilde en alternatieve mensen naar West-Berlijn kwamen. En dat we eigenlijk 30 jaar na de val van de muur zitten, dat de stad ook maatschappelijk zo veranderd is. Maar dat er nog altijd een soort mythe is blijven leven van Berlijn als wilde stad. Terwijl dat voor heel veel mensen die in Berlijn wonen haaks op de realiteit staat. Want ga om 5 uur 's ochtends in de metro gaan staan en het perron staat vol met mensen die al onderweg zijn om te gaan werken, die geen tijd hebben om elke avond te gaan fuiven. En ja, dat vind ik dus heel interessant, dat de manier waarop die samenleving vandaag in Berlijn in elkaar zit, dat jij nog altijd zijn oorsprong vindt in wat dat er hier gebeurd is voor 1989. Van waar we staan, kijken we nu recht uit op een modern appartementsgebouw. Dus ik vermoed dat dat zo ergens in de jaren 60, 70 gebouwd is. En het zijn ook net die gebouwen die gemaakt hebben dat er in Kreuzberg ook zo'n grote krakersbeweging was. Want wat gebeurde er? In die tijd ging de West-Duitse of de West-Berlijnse overheid ervan uit dat heel veel oude gebouwen die nog in de oorlog vernietigd waren, dat ze daar eigenlijk niks meer mee konden doen. Men vond dat mensen recht hadden op een hele mooie, moderne woning met een badkamer, met alle moderne comfort. En er werden allerlei plannen uitgetekend om van die mooie nieuwbouw-woontorens te maken. Ik zeg bewust mooie nieuwbouw-woontorens, omdat er toen zo over gedacht werd. Vandaag kijken wij daar met heel andere ogen naar en vinden wij dat treurige gebieden. En dat is ook omdat we weten hoe het verder is gegaan, hè. Vaak zijn die met heel minderwaardige materialen gezet. En dat was al heel snel duidelijk. Dus de eerste mensen die in dat soort van nieuwbouwappartementen gingen, die hadden heel snel door dat ze, ondanks het feit dat ze nu een eigen badkamer hadden, niet per se beter af waren. En het is bijna als een soort protest daartegen, uit een soort kwaadheid, dat mensen ook bewust weer terug naar die oude woningen zijn gegaan en daar illegaal gaan wonen zijn, omdat ze toch vonden dat er daar beter iets mee kon gedaan worden. Er werd gedacht van, er staan hier nog zoveel mooie oude panden. Waarom wordt het geld niet gestoken in die oude gebouwen, in het opknappen daarvan, zodat wij daar mooie woningen kunnen hebben? Ja, we zijn een beetje verder gelopen. Het is hier eigenlijk meteen al veel rustiger. We zijn voorbij een paar volkstuintjes gekomen. En dan doemt er plots een historisch gebouw op. Mooi bakstenen gebouw. Nu wel bedekt met veel graffiti ook. Maar Piet, dit is het Bethanienhaus.
Het Bethanienhaus was vroeger een, ik spreek dan van de 19e eeuw, overgang naar de 20e eeuw, een ziekenhuis, een verzorgingsinstelling. Het is een gebouw met heel veel historische lading. De beroemde schrijver Theodor Fontane, die een apothekersopleiding had en die dat beroep ook korte tijd heeft uitgeoefend, heeft in het ziekenhuis nog gewerkt. Het is een prachtig gebouw dat bijna het slachtoffer geworden is van de sloopwoede die in de jaren 70 en 80 in Berlijn geheerst heeft. En het is alleen maar te danken aan de instandbezetter of instandbezetzung. Dat betekent, instandbezetzung betekent op zo'n manier bezetten dat we het ook kunnen behouden, dat we het kunnen conserveren. En het is aan die, want die worden dus altijd als chaoten voorgesteld, maar de andere kant moet je heel duidelijk beseffen dat dit prachtige complex, dat heel groot is ook, dat dit er gebleven is en nog overeind staat, is te danken aan die chaoten die deze gebouwen bezet hebben in de jaren 70 en 80.
En vandaag zitten er andere chaoten, want het is een kunstenaarsresidentie geworden.
Das war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? So was Ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch, Meier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Mariannenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und Busch aus Kreuzberg raus. War stinksauer, die CDU war schwer empört, dass die Typen sich jetzt nehmen, was ihnen sowieso gehört. Aber um der Welt zu zeigen, wie großzügig sie sind, sagten sie, wir räumen später, lassen sie erstmal drin. Und vier Monate später stand in Springers heißem Blatt, dass Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Macht Mensch Meier in der U-Bahn seinen Sohn. Der sagt, die wollen das auch ausräumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Bethanien steht wieder leer.
Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und Busch aus Kreuzberg raus. Und wir schreien's laut, ihr kriegt uns hier nicht raus.
Berlijn, het verhaal van de muur, met Karen Biljet en Piet de Moor.
We zijn terug in Mitte, dus in het centrum van de stad. En we staan in het Noordbahnhof, het Noordstation van Berlijn, zou je kunnen zeggen. We hebben de stadstrein genomen om hier te geraken, de S-baan. En ja, nu gaat dat als een fluitje van een cent. Maar voor 1989, dus toen de muur er nog stond, was dat niet zo evident, want dit station bestond gewoon niet. De muur die deelde niet alleen de stad in twee, die knipte ook het openbaar vervoer in twee. En dat heeft een enorme impact gehad op de manier waarop mensen zich moesten verplaatsen in de stad. Hier een ontzettende drukte in het station, dus het Noordbahnhof wordt ook gebruikt. Maar hier komen ook heel veel toeristen, heel veel schoolklassen die rondleidingen krijgen. Dat is ook wat je nu de hele tijd om ons heen hoort. En daar is de reden voor. Dit is geen gewoon station, want het station was er. Er reden treinen door, maar je kon niet opstappen en je kon niet afstappen. En dat is wat ze vandaag een Geisterbahnhof noemen.
Het principe van de Geisterbahnhof, hoe is dat tot stand gekomen? Door allerlei verdragen na de bouw van de muur en ook onder het burgemeesterschap van Willy Brandt en later ook onder het bondskanselierschap van Willy Brandt heeft men geprobeerd en is men er ook in geslaagd om overeenkomsten te sluiten met Oost-Berlijn, met de DDR. En in Berlijn zelf heeft men geprobeerd om de infrastructuur, de treininfrastructuur, die door de bouw van de muur helemaal in de war was, om dat op een zekere manier te herstellen. Het kwam erop neer dat de S-baan en de U-baan, een paar lijnen ervan, namelijk de SS1 en ook de U-baan nummer 6 en 8 geloof ik, vanuit West-Berlijn naar West-Berlijn gingen, maar onder Oost-Berlijns grondgebied. En onder dat Oost-Berlijns grondgebied waren er natuurlijk ook stations. Maar die stations werden niet aangedaan door die treins. Die passeerden er wel, maar die stopten daar niet. Dat waren de zogenaamde Geisterbahnhöfe, die ook weer streng bewaakt werden. Want alle toegangen tot die Geisterbahnhöfe, die waren niet toegankelijk voor Oost-Berlijners. Die waren allemaal dichtgemetseld of afgegrendeld. Nu, het bijzondere ervan, en ook vind ik het menselijke, dat er ook lijnen waren waar de stadstreintjes elkaar kruisten. En dan konden de mensen die van west naar west gingen, die de bovengronds gingen, in oogcontact komen met de Oost-Berlijners die in een aanpalend traject zaten van de trein en die elkaar kruisten. En dat was dat waren heel aangrijpende momenten, want daar was de vrijheid, daar was de treintjes die met de mensen naar de vrijheid gingen en de anderen die konden er niet uit. En dat oogcontact, daarover is er ook wel heel wat te doen geweest en geschreven van we kijken elkaar in de ogen, maar we kunnen elkaar niet bereiken.
Sebastian, mijn man, die herinnert zich nog als kind hoe hij op de S-baan door die gesloten stations rijdt. En dat heeft op kinderen ook een enorme indruk gemaakt toen die zwarte lege perrons waar de trein ook een beetje trager doorheen reed. Na 1989 zijn die stations terug open gegaan, hebben ze die verbindingen hersteld. En het was alsof er een stolp werd weggenomen. Dus die stations waren een kleine tijdscapsule. En hier hebben ze het in Noordbaanhof nog een beetje zo bewaard. Ze hebben nog de oude borden die de richting aangeven, die hangen hier nog altijd. In letters die een meer gotisch schrift zijn, niet de letters die je vandaag in de stations ziet. Er zijn ook stations waar ze nog oude affiches uit 1961 hebben teruggevonden. Menukaarten van restaurants. Allemaal dingen die verzegeld waren omdat ze die stations potdicht gemetseld hadden.
En wat ook zo mooi en zo treffend en zo aandoenlijk is, is dat de mensen, de Oost-Berlijners, die boven deze stations liepen, of die boven het traject liepen, waar de treinen passeren. Ja, er waren luchtkokers en er waren ook allerlei roosters waaronder je die treintjes hoorde rijden. En velen waren zich, die de hele Berlijn hadden meegemaakt, zich ervan bewust dat die treintjes van West-Berlijn naar West-Berlijn reden. En het waren als het ware de trillingen van de lucht die men bespeurde, die men hoorde en die men voelde ook door die roosters heen. Dat waren de trillingen van de vrijheid. En dat riep bij die mensen dan ook ongelooflijke gevoelens op en emoties op. En dat vind ik dat zaken zijn die tot de geschiedenis van deze stad behoren en waar veel te weinig wordt over verteld. Omdat je op die manier toch een indruk krijgt van hoe moet het geweest zijn om hier te leven. En wat zou ik in godsnaam kunnen ondernemen om die trillingen te volgen en die weg naar de vrijheid mee te maken. Want zoals gezegd, dat was het grote punt altijd. Wij willen die muur overwinnen, wij willen reizen, wij willen vrijheid om te reizen. En dan zullen wij ons echte burgers van een natie, van een staat voelen.
Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücket, doch alles in der Stille und wie es sich schicket. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei einem Glas Wein, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei. Man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei.
Junge Pionierer, Achtung!
Als Kind werd ik natuurlijk ook geconfronteerd met je moet een pionier zijn.
Vier jonge pionieren, Söhne und Töchter des deutschen Volkes, geloben bei unserer Pionierehre.
In Ostdeutschland war es allgemein so, dass vanuit ja, de overheid, laat ons zeggen, dat kinderen vanaf de eerste klas van de school, zover ik me herinner, ik begon dat eigenlijk vanaf 6 jaar, dat men een soort feest vierde en iedereen kreeg officieel een halsdoek en was dan jonge pionier. Dat was eerst blauw de eerste jaren en dan vanaf een bepaalde leeftijd, ik weet niet meer wanneer, was dat rood. Dat was men dan Tijlman pionier. En dat was een beetje een voorbereiding. Men probeerde kinderen aan te leren trots te zijn op het socialistische systeem en zich te engageren.
Wir Jungpioniere lieben unsere deutsche demokratische Republik.
Wir Jungpioniere lieben den Frieden.
Wir Jungpioniere halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder.
Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern.
Wir Jungpioniere sagen die Wahrheit.
Dus wij kregen eigenlijk, ze probeerden ons eigenlijk wijs te maken dat het een echt heel goed doel is om aan dat systeem mee te werken en via maatschappelijk engagement actief bij te dragen. Was eerder het negatieve in mijn kindheid, dat men zo, ja, dat werd ondergedompeld in dat systeem, in zo'n pioniersleven. Maar mijn ouders hebben dat onmiddellijk geplaatst. Ik weet, ik kreeg mijn eerste halsdoek als jonge pionier. Ik kwam daarmee naar huis en mijn vader en mijn moeder die legden mij dat uit. Dat is pure propaganda. Je moet daaraan meedoen. Dat trekt op niks. Maar zwijg, want dat levert toch niks op om zich daarin op te winden. En doe gewoon mee. En wat ik dan later zag, is dat mijn klasgenoten, niemand nam dat serieus. Niemand trok zich daar iets van aan. Wij moesten daar in de rij staan en zeggen, immer bereid.
Der Frieden und Sozialismus, seid bereit!
Als wij werden gevraagd, seid bereit, dat was zo een groet. En ja, iedereen zei dan iets wat zo klonk als immer bereid, maar iedereen had zijn eigen woorden die hem dan zei. En bijvoorbeeld het halsdoek zelf. Wij hadden daar een naam voor, dat noemde algemeen rotsfane. Rots, dat is eigenlijk hetgeen wat in uw neus zit en een fane is een vlag. Dus dat is een smerige uitdrukking eigenlijk voor een zakdoek. En zo werd het ook gebruikt. Wij hebben daar heel weinig waardering voor over gehad, voor heel dat pioniergedoe.
Drüben moest man die sovjetische pionierfahne verbergen. Hier wurde sie als Zeichen der Freundschaft entfaltet. Die Erlanger und Düsseldorfer vereinten sich mit den Erfurtern und Dresdnern. Es ging gemeinsam nach Berlin.
Ik heb op school bijna elke dag gehoord dat de grote vijand in Amerika zit en dat de Sovjet-Unie onze grote vriend is. En heel de geschiedenis van de Sovjet-Unie heb ik denk ik 10 keer gehoord. Ik had mijn buik vol van. En mijn vrienden ook. Dat was te veel, dat was daarover. En we werden ook elke week zeker daarmee geconfronteerd dat de Duitsers de Tweede Wereldoorlog nooit hadden moeten doen, wat natuurlijk volledig klopt. Maar dat ons een enorme schuld treft, daarmee werd ik, dat werd met de paplepel, werd me daar, ja, lepelde ik, zeppelde dat binnen bij mij en elke dag opnieuw, of elke week opnieuw op school. En als er dan weer een film over de oorlog kwam of over de Sovjet-Unie, wat heel vaak was in de bioscoop, daar waren weinig mensen geïnteresseerd. Maar men kon dat niet ontwijken. Men kon dat ontwijken, maar men kreeg dan ook getoond dat men een buitenstaander was. Des te ouder ik werd, des te meer kwam ik in zo'n soort spanningsveld. Dat mij eigenlijk bewust werd, en mijn ouders wezen mij daarop. Je mag ook niet te veel zeggen, want ja, er kunnen ook mensen zijn die in de staatssicherheid zijn, die alles opschrijven. En iedereen, ook van onze vrienden, kan iemand zijn die bij de staatssicherheid zit. Wij weten dat nooit. Dus wees voorzichtig met wat je zegt. En ik leefde dus elke dag, des te ouder ik werd, in die onzekerheid. Heb ik misschien te veel gezegd. Men schepte vertrouwen doordat iemand afkwam op u en zei van ja, ik vind dat eigenlijk niet kunnen, daar of daar. En soms was er nog een groepsdynamiek daarbij, dat er andere mensen ook bij kwamen die zeiden ja, ik zie dat ook niet meer zitten, dat kan toch niet. En dan begon men eigenlijk negatief te spreken over bepaalde thema's. Maar men moest zich altijd inhouden en altijd opletten. Alles wat men zei, en dat stapelde zich innerlijk op bij mij. Meer en meer en meer. Dat ik op den duur zo een onrechtvaardigheidsgevoel in mijn lichaam had. Van, waarom kan ik niet gewoon vrij men zeggen wat ik denk? Want ik voelde ook aan dat het niet klopt. En ja, dat was natuurlijk niet zo fijn. Dat maakte zo die sfeer soms kapot. Ook in het reizen, dat je gewoon nooit de Alpen mag zien of naar Italië mocht gaan. Dat gewoon nooit mogelijk is, omdat iemand anders dat voor u zo beslist. En het was heel duidelijk waarom dat zo was. Wij mochten het Westen niet zien, omdat we anders hadden gezien hoe mooi dat het is en we waren niet teruggekomen. Dus dat wist ook iedereen in Oost-Duitsland. Dat is de reden waarom ze ons niet laten reizen. Daar was iedereen zich bewust van.
Je kon in de DDR niet zeggen wat je wilde. Je kon ook niet lezen wat je wilde. Er waren boeken die je simpelweg niet in de boekhandel of in de bibliotheek vond. De reden waarom dat zo was, was soms heel duidelijk. Omdat er politieke ideeën in stonden die niet geliefd waren bij het DDR-bestuur. Een boek als De Gulag-archipel van Solzhenitsyn, ja, het was toch wel een zekere kritiek op het hele Sovjet-systeem. Dus ja, dat ging je uiteraard niet vinden. Maar de redenen waarom teksten of boeken verboden werden, waren soms ook veel subtieler.
Een heel mooi voorbeeld van dat omgaan met teksten is bijvoorbeeld dat de Spaanse internationale brigadisten, Duitsers die in de Spaanse burgeroorlog hadden meegevochten aan de kant van de Republikeinen tegen Franco, dat die in de DDR, die Duitsers die dat hadden meegemaakt, ook scholen bezochten en daar in de les over spraken wat zij in Spanje hadden meegemaakt tijdens de burgeroorlog. En die zongen ook liederen. En in een van die liederen was sprake van de prachtige Spaanse blauwe hemel. Maar door het feit dat er geen reisvrijheid was in de DDR, werden die mensen op de duur gemaand om die liederen niet meer te zingen. Omdat het vernoemen, het vermelden van die mooie Spaanse blauwe hemelen de reislust zou kunnen opwekken van de leerlingen van de scholen waar die veteranen eigenlijk kwamen spreken. En zo heb je een heleboel woorden die op de duur, ik zou niet zeggen dat die verboden werden, hè, maar men had niet graag dat men die gebruikte. Zo woorden als cruise of wereldreis of zo. Er werden ook woorden uit de woordenboeken geschrapt, doeden die de mensen op verkeerde ideeën zouden kunnen brengen, enzovoort, enzovoort. Het taalgebruik van de DDR is een heel interessante onderneming om dat te bestuderen. Men was bijvoorbeeld ook tegen kerkelijke religieuze manifestaties. En er mocht niet meer gesproken worden over engelen in de kerstboom, had men liever niet. En men sprak dan over Jahres- en Flügelfiguren, of iets in die zin. Dus dat zijn dan beeldjes met vleugels of zo. Het woord engelen was dan ook al. Maar dat vond men op de duur zo onnozel dat het dan weer werd geschrapt.
volkslied van de DDR is volgens mij ook het enige volkslied waar de tekst ooit van verboden werd. Dat is een werk van Hans Eisler, Auferstanden aus Ruinen. Een heel mooi stuk in feite. En het merkwaardige aan dat volkslied van de DDR is ook dat na 1973 het alleen nog instrumentaal mocht worden uitgevoerd. Dus tot dan had je die tekst van Johannes Becher, die werd meegezongen, maar daarin is sprake van het herenigen van Duitsland. En dat moet dan toch een boodschap zijn die de DDR-leiding niet in dat nationale lied wilde meegeven.
Und die Musik ist laut, die Girlanden liegen im Dreck. Der Bräutigam hat die Stimmung versaut, die Braut ist schon lange weg. Die Kellner räumen die Tische leer, die Wirtin schaut auf die Uhr. Sie hat eine helle Bluse an, auf der steht Grand Prix d'Amour. Die Schwiegermütter sind noch fit, sie trinken noch Martell. Die eine hat ein Röckchen an aus Antilopenfell. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm. Und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm. Die harten Jungs sind müde, sie können nicht mehr stehen. Und die gefährlichen Mädchen wollen nach Hause gehen. Und draußen steht die Polizei, sie will nur gratulieren. Der Bräutigam tanzt Soul und Blues im Klo auf allen Vieren. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm, und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm. Und du siehst so fantastisch aus in deinem gelben Kostüm, und du duftest nach der ganzen Welt mit deinem DDR-Parfüm.
Berlijn, het verhaal van de muur.
Ik werkte in een instituut, in een fysicalisch instituut. Mijn opdracht was daar om instrumenten eigenlijk na te zien, te controleren of die nog goed functioneerden. Zo bijvoorbeeld manometers moest ik proeven opdoen en zo. Ik moet zeggen, we spreken natuurlijk nu eigenlijk van het laatste jaar voor de val van de muur. Ik zag eigenlijk alleen mensen die op hun werk van alles deden, maar niet werkten. Schrijnend. Op de eerste dag werd ik rondgeleid door een afdelingsleider. En ik zag die man, ik zie die nog voor mij, een hele sympathieke uitstraling had hij, met heel veel rimpels. En die zag zijn collega's daar zitten skaten, skaatspel, zo'n kaartspel. Die zag die babbelen, die zag die drinken. En die heeft mij overal moeten rondleiden. Ik zag overal mensen die, of waren die afwezig. Ja, ik heb dan eigenlijk continu toestanden meegemaakt die mij toch lieten zien. Dit kan niet blijven duren. U moet u dat voorstellen. Daar zaten, ik zie daar nog voor mij in een kamer, drie mannen kaarten spelen. En mijn collega vroeg hun, moesten jullie niet, ik weet niet meer welk toestel, repareren? Want dat was blijkbaar hun opdracht. En dan zeiden die, ja, we hebben geen M6'ers geschoven. We hebben die niet. We wachten erop. En dan zei hij, ja, hoe lang willen jullie nog wachten? En die moesten dus een aantal dagen wachten. En dan zaten die in die tijd kaarten spelen, want die hadden geen werk. Maar die baas heeft ook verder geen vragen gesteld, omdat iedereen het zo deed en hij zelf ook. En het werd getolereerd. Ik zag elke dag mijn collega's eens lopen in winkels. Een keer waren er bananen en een andere keer was er iets anders wat men kon krijgen. En iedereen werd dan afgebeld. Ja, vandaag is het daar of daar. En dan gingen die mensen daar naartoe en vulden hun zakken en kwamen weer terug. En toen werd mij bewust van, dit is onhoudbaar. Dus hier kan men geen toekomst opbouwen, want als iedereen op die manier bezig is, dan ja, zal dat stranden. Dat zal niet kunnen blijven duren. En ik had geleerd op school, Karl Marx heeft gezegd, als er twee verschillende systemen naast elkaar bestaan, gaat het economisch sterkere systeem winnen. Dat had ik geleerd. Staatsbürgerkunde was een vak bij ons. En ik was mij daar wel bewust van dat dit gaat niet het sterke systeem zijn. Ja. Het was bij mij heel duidelijk zo. Dat laatste jaar, toen ik in het instituut werkte, zag ik dat ik toch hier waarschijnlijk geen positieve toekomst kan opbouwen in dit land. En als er een mogelijkheid zou zijn om dat te ontvluchten, dan wou ik dat graag doen. Mijn vader, die heeft ook die laatste jaren heel vaak zelf nagedacht om eigenlijk het land te verlaten, om dat officieel aan te vragen. En die heeft daar altijd mee geaarzeld. En verschillende dingen hebben hem dan teruggehouden. En ik zelf kreeg ineens te horen dat er op dit moment een beetje versoepelingen zijn wat het reizen betreft. Meer en meer mensen kregen toch een toestemming om een keer op reis te gaan naar het Westen. Als er dan één iemand van de familie ging, zodanig dat men wist, ja, die gaat toch niet heel haar familie achterlaten. En op die manier heb ik dan eigenlijk iemand gezocht via die we kenden in West-Duitsland en die bereid was zich voor te doen als iemand die mijn onkel is en die me uitnodigde voor zijn verjaardagsfeestje. En ik heb dan aangevraagd of ik daar naartoe mag gaan. Ik heb er nooit in geloofd dat er wordt toegestaan. Om de twee of drie dagen had ik zo'n brief dat ik weer twee dagen later moest verschijnen. Ik was samengerekend 32 keer moest ik naar de politie komen om uit te leggen waarom ik die reis wou aantreden. 32 keer ben ik daar geweest. En heel vaak zat ineens een andere agent daar die mij ondervroeg van, ja, waarom wilt u die man bezoeken en wie is dat eigenlijk en hoe lang wilt u blijven en hoe zit dat? En ik moest het hele verhaal opnieuw vertellen, dat het gewoon iemand is, een familie, die heeft zijn vrouw verloren, dat klopt ook. Alleen, hij was niet van mijn familie, maar ze konden dat niet weten, omdat hij eigenlijk van Schlesien kwam en na de oorlog, door de oorlog waren die papieren verloren gegaan. Dus ze konden dat niet echt weten. En dan was het zomer en ik zag dat er waarschijnlijk mensen met vakantie gingen. Iedere keer zat er iemand anders. En op een gegeven moment sloeg die laatste agent effectief zijn boek toe en hij zei, ja, ga dan, meisje. En ik was compleet overdonderd. Ik dacht van, wauw. En die man zei van, ga maar. En dat was heel dubbel, want hij zei, we moeten nu wel nog een reispas overhandigen. Ik ga dat zien hoe we dat doen. En toen dacht ik van, oh my god, als ik nu echt wel kan gaan, dan werd het effectief heel bewust bij mij van, wat dan? En dan ben ik, en dat was zeer, zeer interessant, ik ben dan op die dag daar naartoe gegaan. En toevallig zat daar mijn allerliefste collega ook om een reispas te gaan halen. Maar hij had een sterfgeval en hij was tegen zijn pensioenleeftijd. En in Oost-Duitsland wou men natuurlijk altijd dat gepensioneerden liefst maar het land verlaten, want dan moesten ze geen pensioen meer betalen. Dus die mensen hebben ze laten reizen. Dus hij zat daar ook om zijn reispas af te halen. En hij zag me daar. En die vroeg me, ja, waarvoor ben je hier? En ik heb dat heel kort en heel seks zonder emoties verteld. En ik moest daar ook weer heel lang wachten. En hij was ondertussen al aan de rij geweest en hij was vertrokken. En ik kreeg dan mijn reispas. Ik had die in mijn handen. En ik ging naar het gebouw buiten. En de hoek om stond hij. Hij nam me in zijn armen. Hij weende. Ik weende. Zonder één woord zijn we uit elkaar gegaan en hij zei, we mogen hier niet te lang staan. Hij wist heel goed, ik ga nooit terugkomen. En hij was super blij van mij. Zonder woorden. Ja, en dan moest ik eigenlijk heel snel beslissen, wat neem ik mee? En dan was het volgende dat ik wist, ze mogen mij niet pakken aan de grens. Want als ik nu, hetgeen wat ik eigenlijk nodig had, waren mijn resultaten van mijn humaniora. Dat ik kon aantonen van, ik heb mijn 12 jaar school gevolgd, ik heb mijn humaniora gevolgd, ik wil gaan studeren. Maar dat was veel te gevaarlijk, dus ik moest dat achterlaten. Ik heb nog een beetje vestgeld meegenomen. Een paar kleren heb ik ingepakt en ik heb daar geld dan op het wc verstopt in een trein, dat weet ik nog. En ja, in die laatste nacht, ik moest dan ook binnen de 24 uur, nadat ik die reispas had, moest ik die reis aantreden. Ik mocht ook niet meer wachten, ik moest, op dat moment moest ik ook gaan. Dat hebben ze me heel duidelijk gezegd. Dus ik had maar één nacht om daarover niet te slapen. En ik heb ja, in die nacht mijn vriend gebeld en die is afgekomen. En dat was geen leuke nacht. Mijn vader was zelf op reis en mijn moeder die was al overleden. Toen ik 15 was, is die overleden. En dan zat ik dan in die trein met oudere vrouwen die zeer trouw waren aan het systeem. Dat zag je zo. En die heel gesloten en kort. En ja, die waren toch wel helemaal anders dan mijn omgeving. En die spraken mij continu ook aan. Ja, en wat ga je dan daar doen? En wouden van alles weten. En ik moest dus continu mijn houding bewaren. Dat niemand ook maar kon vermoeden dat ik dat fantastisch vind dat ik die reis mag aantreden. En ik kan me herinneren. Dat duurde dan, we bleven dan 's nachts lang staan aan die grens en daar kwamen honden en daar werd er wel gecontroleerd. En op een gegeven moment vertrok die trein weer en niemand wist waar waren we nu eigenlijk. En op een gegeven moment keek ik uit het raam en ik zag, we zijn in Wolfsburg. Wauw, daar viel zo een last van mij af. Ik dacht, nu is het voorbij. kunnen we niet meer eruit halen. Het is voorbij. Ik ben vrij. Een vrijheidsgevoel, ja. Een gevoel van eindelijk geen... niet meer bang te moeten zijn iets te zeggen wat ik eigenlijk niet mag zeggen, omdat het anders in mijn nadeel kwam. Het eerste wat ik had was echt een vrijheidsgevoel en dan die komende week, die was zeer zwaar. Heel veel afwegen. Maar mijn vader, die was erin geslaagd om mij ook op te bellen en met mij in contact te treden. Die heeft mij heel duidelijk aan de telefoon gezegd. En ze konden daar ook afluisteren, dat wist hij ook. Maar hij had er zo genoeg van Oost-Duitsland, dat hij zelf zei achteraf van... Hadden ze mij maar afgeluisterd, mij kon het niet meer schelen. Maar mijn vader had ook, heeft mij later verteld, hij had het gevoel dat Oost-Duitsland ten einde ging. Hij zei, ik zag dat in dat systeem zoveel niet meer functioneerde. Ik had het gevoel... Hij had ook opgevangen van iemand die eigenlijk een hoge partijfunctie had, dat men in Berlijn zeer bang was het laatste jaar. En dat ging over economische dingen. Dat men eigenlijk heel erg vreesde dat er grote problemen kunnen afkomen. Ik denk dat hij stil hoopte dat die muur ook valt en dat ook eindigt dat systeem en dat we elkaar wel terugzien. Maar hij kon natuurlijk niet weten wanneer. En zeker niet dat het zo snel zou gebeuren. Nee, niemand. Anders had ik dat nooit gedaan. Een paar dagen nadat die muur quasi was gevallen en iedereen mocht die grens oversteken, stond mijn vader voor de deur met mijn broer. Die kwam direct op bezoek. Die is gewoon met een auto doorgereden en die heeft mij bezocht. Ja, dat was ongelooflijk. Ja. Maar ik was dan beginnende studenten. Ik had een eigen appartementje en ik was, ja, wat ik huurde. En dan kwam mijn papa en mijn broer en dat was super. Dat was natuurlijk fantastisch. Maar dan was het de grote vraag van, ga je nu naar Dresden terug? Nee, omdat daar natuurlijk alles ineens op zijn kop stond. Dus ook die universiteit, wat gebeurt daarmee? Heel veel leraars, heel veel professoren werden ontslagen omdat die eigenlijk meededen aan dat systeem. En ja, dat was allemaal zo onduidelijk hoe dat verder gaat, dat ik dan daar ben blijven hangen. In Wuppertal, waar ik studeerde.
Der geht ins Blut und haut nicht um. Champagner ist ein großer Wanderer, kommt überall herum. Versuch es doch mal mit Champagner, der hebt die Stimmung ganz enorm. Der eigene Mann ist wie ein anderer und kommt groß in Form. Du bildest dir ein, eine Wolke zu sein, so schwebst du durch den Raum, direkt in den siebten Himmel hinein, und schöner ist kaum ein Traum.
sein. Allein wird nie, wird nie, wird nie, wird nie einer froh.
Versuch es doch mal mit Champagner. Der geht ins Blut und haut nicht um. Champagner ist ein großer Wanderer, kommt überall herum. Du bildest dir ein, eine Wolke zu sein. So schwebst du durch den Raum, direkt in den siebten Himmel hinein. Und schöner ist kaum ein Traum. Du fühlst
podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.